Goedemorgen gemeente. Een paar mensen zitten hier in het gebouw en ik zou natuurlijk ontzettend leuk gevonden hebben om jullie weer allemaal persoonlijk te ontmoeten hier. Maar ja, dat zijn andere tijden, dat gaat ook anders. Maar het is toch een groot voorrecht om bij jullie te zijn, om met jullie iets te mogen delen vanmorgen na deze prachtige tijd van aanbidding. En ja, ik wil iets delen wat op mijn hart is gelegd door God, zo geloof ik echt. En ik geloof namelijk in een bovennatuurlijke God. En ik bad daar ook al voor de dienst. En ik geloof dat God door deze situatie, door alles wat we met elkaar meemaken, bovennatuurlijke dingen wil doen. De belangrijkste vraag daarin is, hoe staan wij daar zelf in? We hebben net een prachtig lied gezongen waarin we aangeven alles aan Jezus te geven. De vraag is, en in de Bijbel kun je daar veel over lezen, wat gebeurt er, of wat zou er kunnen gebeuren, als we alles aan Jezus geven? Het kan namelijk een risico hebben, positief risico weliswaar. Maar als we alles bereid zijn aan Jezus te geven, dan gaat Jezus ook door ons heen alles doen. En deze tijd vraagt vernieuwing in ons denken. Deze tijd vraagt meebewegen met datgene wat de Geest aan het doen is. En vanmorgen wil ik met jullie door een verhaal heen lopen, wat we misschien al vele keren gelezen hebben, maar ik vond het zo actueel in verschillende aspecten, daar kom ik straks nog even op terug. En dat is een verhaal wat we lezen in Handelingen hoofdstuk 10. Handelingen hoofdstuk 10, en we weten met elkaar, en ja, misschien weten we het ook niet, want misschien zit je wel mee te kijken en kom je helemaal nooit in een kerk, dat kan natuurlijk allemaal in deze tijd. Maar Handelingen is het boek waarin aan het begin van het verhaal van Handelingen de Heilige Geest wordt uitgestort. En waarin de gemeente ontstaat, de gemeente tot bloei komt. En interessant genoeg werd ik er opnieuw bij stilgezet, pas dat die gemeente waar Pinksteren uitbrak een Joodse gemeente was. Het was een Joodse gemeenschap. Het waren Joden waar de Heilige Geest over uitgestort werd. En pas later, en dat gebeurt dus in het hoofdstuk 10, kwamen daar ook de heidenen bij. Maar dat ging niet zomaar. Daar was iets voor nodig. En ik wil jullie meenemen in het verhaal. En het is een enorm lang verhaal, dus ik kan niet alles lezen, ook te willen van de tijd. Dus ik wil je vooral stimuleren en aanmoedigen om dit verhaal thuis, misschien vanmiddag of in de loop van de week, nog eens erbij te halen. En daar stap voor stap eens doorheen te lopen. En ik neem jullie mee in een paar bijzondere dingen, bijzondere leermomenten, ook voor mijn leven. Ook een spiegelmoment voor de tijd waarin we leven. Want wat is dit voor tijd? En is het zomaar iets wat ons overkomt en moeten we dan zomaar roeien met de riemen die we hebben? En moeten we dan zomaar akkoord gaan met het feit dat we hier zitten met een mannetje of 20 zal het zijn? En een paar camera's en stoelen die niet zo gevuld zijn zoals we dat gewend zijn? Of biedt deze tijd ook een kans? En is dit misschien ook een tijd waarin God ons als gemeente die kans wil meegeven? Ik heb in ieder geval zelf gemerkt, ook met het organiseren van de Pinksterconferentie die helemaal digitaal was, dat daar waar de duivel misschien dacht hier een slagje uit te slaan, dat we steeds meer kunnen getuigen dat hij zich enorm vergist heeft. En dat de kerk sterker is dan ooit. En dat daar waar nu niet op deze plek kerk is vanmorgen, daar in al deze huizen om ons heen, al die mensen die bij deze gemeente horen, maar ook al die mensen die bij andere gemeentes horen in het land, daar ontstaan nu allemaal kleine gemeentes. En in een tijd waarin we meer met elkaar en bij elkaar mogen komen, ontstaan daar ook wat meer groepjes. En de gemeente is dus in die zin, het aantal kerken in het land is in die zin alleen maar gegroeid. En we zijn er nog niet en dit gaat echt nog wel even duren. En daarom juist is het de belangrijke vraag, wat vraagt de Geest van ons? Wat zou Gods plan zijn? Met de kerk, maar ook met jouw leven en met mijn leven. En als we lezen in hoofdstuk 10 van Handelingen, dan lezen we daar om te beginnen over een centurio. Een Romeinse soldaat, een Romeinse leidinggevende die daar centurio was van de Italiaanse cohort. Hij heette Cornelius. En Cornelius was geen Jood. Cornelius was zoals we dat toen noemden een heiden. En om het even duidelijk te maken in welke context we vallen, de heidenen waren geen onderdeel van de kerk van toen. Die kerk waar Pinksteren over gekomen was, waar de Heilige Geest over uitgestort was, die kerk was gevormd door Joden. En heidenen, zeker als ze niet besneden waren, zeker als ze zich niet hielden aan de wetten van God, zoals God ze gegeven had in het Oude Testament, ze hoorden niet bij de kerk. En juist bij die centurio, hoofdstuk 10 van Handelingen, wordt daarvan wordt gezegd, hij was, vers 2, hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. We gaan door die tekst wat heen lopen, maar een van de dingen die ik vast wil opmerken is dat gebed maakt het verschil. Als we één ding moeten vasthouden in deze tijd, is dat we God zoeken in gebed. Dat daar waar misschien drukte wel wegvalt, en natuurlijk in ons land begint de drukte ook gewoon weer toe te nemen. Ik ga nog regelmatig naar ons kantoor in Putten en ik merk dat het ook op de weg weer gewoon drukker wordt. Dus we zijn gewoon weer ons levensritme aan het oppakken. Maar toch, we mogen een heleboel dingen niet. En dat zou best zo kunnen zijn dat we af en toe ook tot de conclusie komen dat we iets meer tijd overhouden. Laten we dan van die tijd prioriteit maken om God te zoeken in gebed. Want in dit hoofdstuk 10 is niet alleen de uitstorting van de geest iets wat centraal staat in die nieuwe gemeente, maar juist ook gebed. Daar waar mensen bidden, daar waar mensen God zoeken, gaat God werken. En ik wil je stimuleren, ik wil je aanmoedigen om van deze tijd een tijd van gebed te maken. En deze man, deze centurio, hij bad tot God. Hij bad veelvuldig. En op een dag, terwijl die rond een uur of 3 's middags, want ze had ook gebedsgewoontes. Goede zaak om gewoontes in te bouwen, om gewoon momenten van gebed te hebben. Terwijl hij bad, kreeg hij een visioen en er kwam een engel naar hem toe. En het hele verhaal speelt zich dan om en hij vraagt zich af, wat is er, Heer? En die engel die antwoordt hem dan, je gebeden zijn verhoord en je aalmoezen zijn als een offer omhoog gestegen en God heeft ze ontvangen. En God wil je tegemoetkomen, God wil verandering brengen in je leven. En hij vertelt dan dat hij mensen moet sturen naar Joppe waar Petrus is. En hij moet Petrus laten halen. De Petrus. De Petrus die we kennen vanuit de verhalen met Jezus. De Petrus die leerde lopen over water, wegzakte, door Jezus weer opgepakt werd. De Petrus waarvan Jezus door de testen heen gezegd heeft dat hij een belangrijke plek zou krijgen in de kerk van Jezus. De Petrus. Die man die doet dat dan, die stuurt ook mensen naar Petrus toe om hem te gaan halen. Dan gaan we naar het tweede plaatje van deze preek, want deze preek of dit verhaal bestaat uit eigenlijk 4 plaatjes. En het tweede plaatje speelt zich af daar waar Petrus is, in Joppe. En ook Petrus, en dan gaan we weer, was in gebed. Gebed is een sleutel in datgene wat God wil doen in jouw leven, in mijn leven, maar ook in het leven van ons als kerk. Want daar gaat ook deze preek over vanmorgen. Wat wil God door ons heen doen? Petrus ging omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om te bidden. Hij ging het dak op. In Nederland kennen we dat niet zo. Ik ben zelf opgegroeid in een Zuid-Amerikaanse cultuur waar ook platte daken waren. We hebben vele nachtbidstonden gehad op die platte daken. Petrus ging het dak op en hij ging bidden. En ook hij kreeg een visioen. Hij had honger gekregen en op het moment dat hij verder bidt, komt er een visioen. En vanuit de hemel komt dan een voorwerp, een groot linnen doek. En in dat doek zitten alle soorten dieren. Je zou er zomaar overheen lezen, maar als je even met detail leest, en dat is wel belangrijk, het is een beetje jammer dat we niet voldoende tijd hebben om alles te lezen. Want Lucas, die namelijk de schrijver is van Handelingen, hij was een detailist. Hij schrijft in details op wat er gebeurde. Hij herhaalt ook vaak het verhaal, zodat je in detail kunt zien, wat is God aan het doen? En het detail is hier dat hij zegt, op het kleed bevonden zich alle lopende, alle kruipende en alle vogels. Dus alle diersoorten, die ook genoemd worden in Handelingen, of in Genesis, alle diersoorten waren in dat kleed, in dat laken. En er komt dan bij dat kleed een stem en die zegt, Petrus, slacht en eet. En Petrus kijkt naar dat doek en hij ziet daar allerlei dieren waarvan hij geleerd had in zijn opvoeding, Leviticus hoofdstuk 11, dat er dieren waren waarvan God zei, die mag je niet eten, die zijn onrein. En nu komt dat doek uit de hemel met alle dieren en zegt God dus tegen Petrus, slacht en eet. En Petrus gaat in debat met God. Hij gebruikt die woorden die wij ook in onze cultuur zo vaak gebruiken, ja maar. En hij zegt, ja maar, Heer, Wat op zichzelf al niet kan, want als iemand je heer is, dan doe je per definitie wat hij zegt. Maar Petrus, we kennen Petrus ook niet anders, die gaat in debat. Hij ging zo vaak met Jezus ook in debat. Op het moment dat Jezus zegt van iedereen zal vluchten, zegt hij nee, het zal niet gebeuren. Op het moment dat Jezus voeten gaat wassen, zegt hij niet bij mij. Petrus ging constant in debat met Jezus. En is het dan niet mooi dat God juist ook die Petrus gebruikt? En tot drie keer toe komt dat laken uit de hemel, zegt God tegen Petrus, slacht en eet. Dat drie keer toe, dat hoort ook een beetje bij Petrus. Hij heeft tot drie keer toe Jezus verloochend. Tot drie keer toe moest hij Jezus vertellen dat hij van hem hield. En tot drie keer toe laat God dat laken komen, want Petrus was kennelijk hardleers en had het nodig om tot drie keer toe besproken te worden, tot drie keer toe toegesproken te worden. En tot drie keer toe, en dan uiteindelijk gaat dat laken weer de lucht in de hemel in. En Petrus vroeg zich verbijsterd. Ik hou van dat woord, verbijsterd af, wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij gezien had. Als wij gaan doen wat God van ons vraagt, als wij in gebed gaan en bereid zijn om vol van de geest te gaan doen wat de geest ons als kerk in deze tijd te doen geeft, zou het best eens kunnen zijn dat jij en ik verbijsterd zullen zijn over wat God van ons gaat vragen. En misschien past het helemaal niet in datgene wat wij gewend zijn. En terwijl Petrus aan het bidden is, zegt de geest, en het is mij nog nooit overkomen, maar zegt de geest, ga vast naar beneden, want er staan drie mensen voor de deur en die komen je halen. En ga met ze mee, zonder aarzelen, want ik heb ze gezonden. In een andere vertaling staat, ga mee zonder vragen te stellen. Petrus zou Petrus niet zijn als hij de deur zou open doen en aan die mannen zou vragen, wat kom je doen? De geest had gezegd, ga zonder vragen. En Petrus stelt een vraag. Petrus blijft dan nog een nacht, ze blijven bij Petrus overnachten. En dan de dag daarna gaan ze met Petrus mee naar Caesarea, waar Cornelius op hem wacht. Met zijn hele familie had iedereen erbij geroepen. Het was geen coronatijd, iedereen mocht nog bij elkaar zitten. En al die mensen waren daar aan het wachten dat Petrus kwam. En Petrus die kwam binnen en toen Petrus binnenkwam, toen knielde Cornelius voor hem neer. Allemaal details in het verhaal die erg belangrijk zijn, maar die ik nu niet zal gaan behandelen. Petrus zegt dan, dat moet je niet doen, want ik ben geen God. Alleen voor God moet je knielen. Alleen bij God, alleen God moet je vereren. En hij stelt dan de vraag, wat wil je? En voordat hij verder het gesprek ingaat, maakt Petrus nog even duidelijk hoe hij erin staat. Want hij heeft weliswaar een laken uit de hemel zien komen. En hij heeft weliswaar God horen spreken. Maar hij worstelt nog. En ik herken dat zo in mijn eigen leven. Dat ik soms merk dat God wil dat we dingen doen. Dat ik dingen doe. En dat er een worsteling ontstaat in mijn hart. Want Petrus maakt nog wel even duidelijk. U weet dat het Joden verboden is om net met niet-Joden om te gaan. En dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Dus Joden mogen niet alleen niet omgaan met heidenen. Ze mogen zelfs niet bij ze thuis komen. En Petrus, voor alle veiligheid, voor alle duidelijkheid, maakt dat nog maar even heel helder. Ik hoor hier eigenlijk niet te zijn. Maar, gelukkig, de geest had tot hem gesproken. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd, want ik mag weten dat God me gestuurd heeft. Mag ik weten waarom u heeft laten komen? En hij komt met die vraag, iets wat we vaak vergeten, om vragen te stellen. Wij hebben vaak ons praatje al klaar, we hebben ons verhalen al klaar. We weten wat we geloven, we weten wat we willen. Maar misschien is dit wel juist een tijd waarin we, als we zoveel meer mensen bereiken, althans die potentie is er, omdat ook de wereld op zijn kop staat en mensen opnieuw op zoek zijn naar veiligheid, naar zekerheid, met het hoog sterfgehalte wat we in de wereld zien, zijn mensen ook op zoek naar, is er meer dan het zichtbare? Het is het moment dat we veel kunnen zeggen, maar misschien ook wel juist het moment dat we veel kunnen vragen. En Petrus die stelt die vraag en Cornelius vertelt weer helemaal het verhaal, hè, dat is de detail van Lucas, hoe hij zo ver gekomen is, dat hij door gebed aangesproken werd en dat Petrus gehaald moest worden. En dan, als Petrus dat allemaal gehoord heeft, gaat hij verder in vers 34 en hij zegt daar, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen uit welk volk dan ook. ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat er door Jezus Christus het goede nieuws van vrede is gekomen. Deze Jezus is Heer van alle mensen. En hoewel deze preek voornamelijk gaat over luisteren naar leiding van de Geest, luisteren naar wat God van ons vraagt. We hebben net Pinksteren gevierd met elkaar en ik heb niet de preek inhoudelijk gehoord, maar weet je, we staan vaak bij Pinksteren opnieuw stil bij de vervulling met de Geest, bij het feit dat de Geest aan ons gegeven is, zodat we niet als wezen achter zouden blijven, zodat de Geest ons kon leiden. Maar we hebben er vaak moeite mee als de Geest ons gaat leiden en van ons dingen gaat vragen die anders zijn dan we gewend zijn. Die ons eigenlijk vragen om van ons veilige dak af te komen en te gaan doen wat God van ons wil. Maar ik maak even een tussenpauze tussen dat thema waar ik zo straks op terugkom, omdat wat ik hier las me ook raakt in het perspectief van de discussies die er maatschappelijk gevoerd worden en de protesten die we om ons heen zien. En ik denk dat we met elkaar ook dat mogen adresseren. En ik denk dat het belangrijk is dat wij ons als kerken en als christenen ook uitspreken over datgene wat in de maatschappij gaande is. En als de Bijbel dan zegt, zoals Petrus dat ontdekt heeft, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Dan is het goed om met elkaar ook uit te spreken deze morgen. Dat ook in de rassendiscussie die er is, in de kleurdiscussie die er is. God maakt geen onderscheid tussen mensen. Voor God is er geen onderscheid tussen blank, tussen zwart, tussen geel, tussen rood, tussen wie dan ook. Er is ook geen onderscheid tussen mensen die anders zijn dan wij, anders geloven, anders leven. God houdt van al die mensen. En Jezus is gekomen om Heer te zijn van al die mensen. En natuurlijk, de focus, en daar kom ik zo wel op, de focus ligt op dat woord, de focus ligt op het aannemen van Jezus. Maar het beginpunt is, er is voor God geen onderscheid. En ik merk om me heen dat we daar nog wel eens moeite mee hebben. Natuurlijk is het lastig als we in het maatschappelijk spectrum mensen meemaken die anders zijn dan wij, zich anders gedragen dan wij, zich misschien zelfs wel misdragen. Er is geen enkele reden om te geloven dat God onderscheid zou maken tussen die mensen, tussen jou en mij en tussen hun. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin met aangenomen kinderen, mijn jongste zusje is bruin of zwart of hoe je het ook wil noemen. En voor mij is er geen onderscheid. Ze werd gevonden op straat toen ze 2 weken oud was. Ze is volledig opgegroeid bij ons. En ze is volledig mijn zus. En juist daarin merk ik vind deze discussie soms ook wat apart. Want ik ben niet opgegroeid met dat onderscheid. Ik ken dat gevoel niet. En toch bestaat het. En moeten we het met elkaar adresseren. En is het goed om met elkaar gewoon uit te spreken. God maakt geen onderscheid. En Petrus worstelde met dat onderscheid, want ook hij dacht dat hij superieur was. Hij dacht, ja, God is gekomen voor de Joden. En hij moest nu door de strijd heen, waarin hij ontdekte dat de Geest hem bracht naar de heidenen. En ik vind het wel belangrijk om te noemen dat, terwijl we misschien uit onze comfortzone gehaald worden, terwijl God ons misschien wel uit de box duwt, in een tijd als deze, en we ons afvragen, ja, wat is het om kerk te zijn in deze tijd? Wat moeten we misschien anders doen? Want ik denk dat we ons als kerk niet moeten blijven gedragen zoals we altijd gedaan hebben, maar dat we de kans moeten grijpen om zoveel mogelijk huizen nu binnen te komen. Maar de focus blijft op Jezus. Want terwijl Petrus uit zijn comfortzone gehaald is en hij naar een man gaat waarvan hij misschien in principe vond, daar hoort het woord niet, ik hoor daar zelfs niet binnen te komen, daar gaat hij wijzen op Jezus. En vanaf vers 38 lezen we dat heel duidelijk. Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest die gezalfd heeft en met kracht is bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen in de macht. Hij verbrak de macht van de duivel, want hij was door God bijgestaan. God stond hem bij. Ze hebben hem gedood aan het kruis gehangen, maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt. Dus Petrus legt de focus op Jezus. Laten we ons als kerk en als gelovigen niet laten misleiden. Natuurlijk is er veel nodig in de wereld. En is er hulp nodig. En moeten we met elkaar ook onze hand uitstrekken naar degene die ons nodig heeft. En ik vind het geweldig ook. Tijdens de digitale Pinksterconferentie hebben we een actie gehouden. 1 maaltijd. Waarin mensen een maaltijd oversloegen. En €5 doneerden voor die maaltijd. Aan goede doelen vanuit geloof. Die vanuit geloof ook in de derde wereld eten aanbieden. En binnen een week hebben we 3 ton opgehaald. Hoe geweldig is dat? En toch, hoewel het belangrijk is om met elkaar de hand uit te strekken en hulp te bieden aan mensen die hulp nodig hebben, moet onze focus liggen op Jezus. Want het heeft geen zin als mensen nu vanuit de honger weggeholpen worden, maar Jezus niet leren kennen. De roeping van de kerk is om Jezus te brengen. De roeping van jou en van mij, van ons leven, is om Jezus te brengen in het leven van mensen. En dat is precies wat Petrus deed. Hij legde focus op Jezus. Jezus is nog steeds het centrum. En dan, dat spreekt me zo aan als God gewoon zijn gang gaat. God, als we alles aan Jezus geven zoals we gezongen hebben, gaat Jezus het ook doen zoals hij zelf wil. Vers 44, terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die daar naar hem luisterde. En de mensen die mee had, een paar Joden, 6 vrienden die mee had, die hoorden de mensen in tongen spreken. En ze begrepen dus dat de Heilige Geest al die mensen gedoopt had. Is het niet geweldig dat God gewoon zijn eigen regie neemt? We hebben hier een paar mensen die zitten aan de knoppen, die hebben regie over beeld en die kunnen mij aan of uitzetten, kunnen mijn geluid aan of uitzetten. Maar weet je, de Heilige Geest is niet aan of uit te zetten. De Heilige Geest laat zich niet door knopjes controleren. En dat vind ik zo bijzonder, dat we ook in een tijd waarin we digitaal bezig zijn, God gewoon werkt daar waar jij zit. God je nu gewoon aanspreekt. God je kan aanraken als er ziekte is. God kan genezen. Want de Heilige Geest neemt zelf regie. En terwijl Petrus daar dus stond te spreken, viel de Heilige Geest neer. Iedereen sprak in tongen. En Petrus dacht dan, of ja, maar weet je, als de Geest het dan toch aan het doen is, laten we dan ook de volgende stap zetten. En hij zegt van, ja, wie kan ze nu nog weigeren? Wie kan nu nog wijzen deze mensen ook in water te dopen? En hij gaf opdracht om ze te laten dopen. Wat mij opviel in mijn traditie, in mijn denken, dat ik het eerste wat ik dacht van, hé, maar dat is de verkeerde volgorde. Want ik ben opgegroeid met, ja, eerst dopen en dan de Heilige Geest. Maar ja, kennelijk laat de Heilige Geest zich niet regisseren. Petrus was aan het spreken, die mensen waren nog niet gedoopt en de Heilige Geest komt over. En Petrus zegt, ja, nou, als het dan zover is, laten we ze dan ook maar dopen. Lieve mensen, ik geloof dat God ons deze tijd gegeven heeft. En dat we het ook als een zegen kunnen zien dat God ons helpt om buiten onze kaders te treden. Om met elkaar na te denken over wat wil God nou met de kerk? Wat wil God met jouw leven? Wat wil God met mijn leven? Weet je, als ik even in samenvatting geef wat we met elkaar gelezen hebben, want er is nog zoveel meer te zeggen, maar tegelijkertijd, digitaal gaat ook de tijd gewoon door. 3 bovennatuurlijke aspecten van dit verhaal. Die wil ik je meegeven als samenvatting van deze boodschap en om van de week verder over na te denken. Het eerste wat gebeurt is een bovennatuurlijke openbaring. God geeft niet alleen Cornelius, maar God geeft ook Petrus een breder zicht. God geeft door het visioen wat hij aan Petrus geeft, hij helpt Petrus om out of the box te denken. Het was niet zoals Petrus het dacht, het was anders. God was groter, God was met meer bezig. En in deze tijd is God met meer bezig. En Petrus kreeg vanuit een bovennatuurlijke openbaring een nieuwe overtuiging. Het tweede aspect van dit verhaal, wat ik je nogmaals stimuleer om straks ook verder door te lezen, is dat er een bovennatuurlijke uitnodiging kwam. Want door de Heilige Geest werden mensen naar Petrus toegestuurd. Mensen komen langs met een uitnodiging voor een nieuwe vorm van bediening. Petrus werd uitgedaagd om buiten zijn comfortzone naar een groep mensen te gaan waarvan hij zelf zegt, eigenlijk hoor ik daar niet eens binnen te komen. Maar God nodigde hem uit. En vanuit een bovennatuurlijke uitnodiging kreeg hij een nieuwe compassie. Ik geloof dat God ons als kerk, ons als christenen, ons als kinderen van Jezus, vervuld met de Heilige Geest, een nieuwe uitnodiging wil geven. Dat God jou en mij uitdaagt om anders te gaan denken en mee te gaan met datgene wat de Geest aan het doen is. Sommige mensen zijn dan vaak bang om buiten de Bijbel dingen te gaan doen. En dat is niet waar ik je voor uitnodig. Want ook Petrus en de apostelen later komen tot de conclusie dat alles wat hier gebeurt al in het Oude Testament geschreven stond. Dat het allang Gods plan was. En wij willen vaak een nieuwe openbaring, maar wat we nodig hebben is een openbaring van de waarheid van God zoals die er staat. Want er is nog zoveel wat we niet begrepen hebben. Nog zoveel wat we niet ontdekt hebben. En Petrus krijgt door een bovennatuurlijke uitnodiging een nieuwe compassie. Dus hij kreeg een bovennatuurlijke openbaring. Hij kreeg een bovennatuurlijke uitnodiging. En als derde aspect van dit verhaal, een bovennatuurlijke bevestiging. Want als God je uitdaagt, als God je uitnodigt om nieuwe dingen te doen, dan gaat hij ook boven natuurlijk bevestigen. En we hebben het gelezen. Er waren concrete tekenen van Gods visie en van Gods missie. Want de Heilige Geest kwam over die mensen. En ze spraken in tongen zoals dat in het begin was gebeurd met alleen de Joodse gemeenschap. En nu ineens werd de Geest uitgestort over mensen die als onrein gezien werden. Want God had grotere plannen dan Petrus kon overzien. God had grotere plannen dan de gemeente kon overzien. In hoofdstuk 11 wordt Petrus ter verantwoording geroepen. De mensen willen weten, hoe kan het nou? Je bent bij heidenen binnen geweest. En Petrus vertelt het verhaal. En daar stopt het niet, want als God nieuwe dingen gaat doen, komt er altijd een soort van strijd. Dan wordt het altijd lastig, want we worden gevraagd om dingen te doen die we niet gewend zijn. In hoofdstuk 15 van Handelingen leidt dat zelfs tot het eerste grote conflict in de gemeente. Maar door gebed en door met elkaar het woord te bestuderen, kwamen ze tot de conclusie dat dit door God gezegd was. Dat dit de belofte was van God. Dat de Geest zou uitgestort worden over alle vlees, zonder uitzondering. Want God maakt geen uitzondering. Er was bekering. Er was uitstorting van de Geest. En Petrus kreeg een nieuwe toewijding. Dus drie aspecten om mee te nemen, om misschien thuis nog eens over door te praten. Een bovennatuurlijke openbaring, een bovennatuurlijke uitnodiging en een bovennatuurlijke bevestiging. Wat vraagt God van jou? Wat vraagt God van mij in deze tijd? Waar leidt dit toe? En als we van gebed, zoals Petrus en Cornelius, een hoofdzaak maken, wat gaat God dan spreken tot jou en tot mij? Wat gaan we ontdekken deze week, de komende weken, de komende maanden, als dingen nog niet zo snel gaan als dat we denken? Maar God wil ons een nieuw perspectief geven. God wil jou een nieuw perspectief geven. Naar je collega's, op je werk, naar de mensen om je heen. Misschien wil hij wel bovennatuurlijk met je in gesprek gaan. Maar dan is het tijd om stil te worden, hem te zoeken in gebed. En te luisteren naar wat de Geest te zeggen heeft. Tot jou, tot mij, tot de gemeente. Zullen we samen bidden. Heere God, wat een geweldig verhaal. En wat een confronterend verhaal. Omdat ik merk ook in de voorbereiding in mijn eigen leven, dat ik zo vaak vastzit in datgene wat ik weet, datgene wat ik ken, datgene wat voor mij veilig is. Datgene wat ik geleerd heb waarvan ik denk, zo hoort het. Heer, en nu leven we in een tijd waarin alles anders is. We kunnen niet meer als kerk bij elkaar komen. Het gebouw is leeg, de stoelen staan anders en we zijn overgeleverd aan techniek om huizen binnen te komen. Heer, maar wat een kans. Heer, om buiten onze comfortzone te treden en in gebed te zoeken. Heer, wat wilt u met ons? Wat wilt u met mij? Heer, en ik bid dat u harten aanraakt van mensen die nu meekijken, die nu meeluisteren, ook in de komende dagen. Heer, en dat u ons helpt om te zien wat uw plan is met ons leven. Heer, en als er nieuwe dingen nodig zijn, als er meer lef nodig is, als er meer creativiteit nodig is, als het nodig is dat we misschien wel naar plekken gaan waarvan we dachten, daar mag ik niet eens komen. Wilt u tot ons spreken? Wilt u openbaring geven? Heer, misschien is die openbaring er al en vragen we ons af, wat moet ik ermee? Heer, wilt u ons compassie geven voor een wereld in nood? Wilt u ons doen zien, Heer, dat ook in ons land waar zoveel mensen bij God vandaan zijn, dat dit een geweldige kans is om perspectief te bieden? Want het leven stopt niet bij het hier en nu. Het leven stopt niet bij een coronavirus. Er is hoop, er is perspectief, omdat Jezus leeft. Heer, wilt u dat diep in ons hart brengen? En wilt u ons helpen om een stap verder te gaan? En te gaan zien wat u gaat doen door ons heen, heel persoonlijk. Maar ook door ons heen als gemeente. En help ons, Heer, om out of the box te denken. Om buiten onze kaders te treden. En te gaan doen wat uw Heilige Geest tot ons spreekt. Leer ons om u te volgen. Leer ons om alles aan u te geven. En verwonderd te staan. Van wat u door ons heen doet. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.